Ik hoop dat je gewend bent om te lachen in de kerk. Het is heel gezond. Lachen is gezond, maar in de kerk vooral. Hè? Want dan kunnen we zo serieus zijn. Vind je niet? Cultuur en religie doen dat met ons. Dan zijn we super serieus in de kerk. Terwijl humor heeft God bedacht hoor. Ik bedoel, kijk eens om je heen. Ja toch. Ik had een gekke oom. Iedereen heeft die gekke oom. Ken je die gekke oom in je familie? Misschien ben jij wel de gekke oom in de familie trouwens. En mijn gekke oom die zong altijd, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar en toch houden we van elkaar. Ken je dat liedje? Hij had een stuk betere zangkunst als ik. Maar hij was raar, dus hij moest het ook altijd wel zingen, want dan moesten we hem ook wel accepteren. Maar het wel gelijk. Want we hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar en we zitten samen in het huis van God. Door God samengebracht. We hebben onze eigen broers en zussen niet uitgekozen. Net als in je natuurlijke familie heb je het ook niet uitgekozen. Hier ook niet. Hier komen mensen binnen die je misschien op straat was voorbijgelopen. Of misschien waren ze jou wel op straat voorbijgelopen. Maar die zitten hier in het huis van God. En God geeft ons aan elkaar om te groeien. En dat is ons thema dit jaar. Dus we willen groeien. Eigenlijk willen we dat altijd. Maar we staan er dit jaar specifiek bij stil om te groeien. Geestelijk. Of je nou in God gelooft of niet, je hebt een geestelijk leven. Er is een bovennatuurlijke kant aan jouw leven. Er zijn dingen in jouw leven die je niet kunt verklaren. Waarin je misschien het crediteert aan karma of aan machten of aan wat dan ook. En wij geloven dat daar een God achter zit, een schepper. En waarom zeg ik bewust schepper? Schepper heeft een doel. Die maakt niet zomaar iets. Die maakt iets met een doel. Dus er gebeuren dingen in jouw leven met een doel. En er is een schepper die dingen doet in jouw leven met een doel. Maar er is ook een tegenstander die dingen doet in jouw leven met een doel. Namelijk van je schepping en je schepper af te houden. En die spanning die ervaren we allemaal in ons leven. Of je nou aan God gelooft of niet. En daarom is het goed dat je in het huis van God bent. Want dan kunnen we je helpen. We kunnen je helpen naar de bron van het leven. De bron van jouw purpose, jouw doel op aarde. En te vinden, die te vinden, geeft, zoals ook al zingen, rust, vrede en hoop. En ik weet niet hoe het met jou zit, ik kan altijd hoop gebruiken. Ik kan altijd hoop gebruiken. Om een hoopvolle toekomst te hebben. En God die geeft jou, wil jou een hoopvolle toekomst geven. En we spreken dit jaar dus over grow, over groeien, over persoonlijke groei, over geestelijke groei. En deze maand spreken we specifiek over het thema to be like him. Om te zijn zoals Jezus. En Rian die trapte vorige week af met een kanje van een preek over dankbaarheid. Over dank God in alles. Niet dank God voor alles, maar dank God in alles. En dat God altijd waard is om te danken. Omdat hij een plan heeft groter dan jouw leven, dan jouw situatie, dan jouw gevoel. En dat God het waard is om te danken, omdat hij altijd voor je is en voor je zorgt. Nou goed, luister die preek na. Je kan hem helaas niet terugkijken, maar wel terugluisteren. En dat is het waard, moet je doen. Het gaat je helpen. En hij sprak over dat de wil van God is om dankbaar te zijn. En dan zei hij ook van, joh, als je dus wil weten wat de wil van God is voor je leven, dan is dat het begin. Wees gewoon dankbaar. Wees gewoon dankbaar voor wat God doet, gedaan heeft en doet in jouw leven. Dank God voor de waarheid die hij in jouw leven brengt. Ondanks dat het misschien nog geen realiteit in jouw leven is. Want dat is de spanning waarin we leven. Hè, tussen wat God bereikt heeft, daar kom ik zo nog even op, en wat we ervaren in ons leven. Maar dat we dankbaar zijn, dat laat zien dat wij vertrouwen op God. En daarop doorgaan wil ik eigenlijk hebben over onze grootste doel op aarde. Onze roeping, waarom wij als christenen leven, wat is onze bestemming? En misschien ben je specifiek op zoek naar jouw bestemming. Moet ik een bakker worden of een bloemist? Of moet ik in de zending gaan? Of moet ik fulltime in de kerk werken? Of moet ik... Weet je, we zijn er allemaal voor aan het zoeken van wat is Gods roeping voor mijn leven. Maar we hebben allemaal een roeping die generiek is en dat is niet alleen dankbaar zijn, maar het is om christenen te zijn. En dat is een geuzennaam. Dat werd vroeger in de tijd, vlak na Jezus overlijden, toen de kerk werd verspreid en werd vervolgd door Nero onder andere, door Romeinen, door verschillende volkengroepen. Toen werden ze christentjes genoemd, kleine christusjes. En dat was een beetje een spotnaam. Oh, zie ze nou kijken, oh, die kleine christusjes. Ze denken allemaal dat ze Jezus zijn. En de christenen zeiden, wat een goede naam. Ja, laten we dat zijn. Laten we christenen zijn. Kleine Christusjes. Want dat is wat we willen zijn. En er is een stuk waarin Paulus aan de Romeinen, de gemeente in Rome schrijft. En dit staat dit in Romeinen 8 vers 28. Gaan we samen lezen. En er staat, en wij weten. Paulus gaat ervan uit dat jij dit weet. En zo niet weet je het nu. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. God is in control. Alles draagt bij aan het goede. Dat weten wij, hè jongens. Weten jullie dit? Zeg eens amen als je het weet. Oké. Okay. Vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dit is het plan van God. Is dat jij het evenbeeld wordt van Jezus. Dat is jouw roeping. Je bent geroepen om Christusjes te zijn. Om het evenbeeld te worden van Jezus. De eerste die opstond uit de dood. De eerstgeborene van talloze broeders en zusters. En dan staat in vers 30. En dit is echt Pauluskunde hoor, dus je moet wel goed opletten. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, leeft nu, of heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Ik ga hem nog een keer doen, want je zat niet op te letten. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. En de grootste gevaar hier, en er zijn bewegingen die dat proberen, is ze zeggen, er zijn dus uitverkozenen en niet. En ik weet niet welke ik ben. Maar ik ga je dit nu vertellen. Jij bent uitgekozen. Iedereen is gemaakt naar het beeld van God. En iedereen is geroepen om in dat beeld van God te leven. Dat is jouw bestemming, is altijd jouw bestemming geweest. Dus als wij dit lezen, ben jij niet de uitzondering. Gerard Groot, die zei een keer in een gebedsdienst, zei hij iets heel bravoers, dat vond ik altijd heel stoer. En toen zei hij, vanavond geneest iedereen. Toen dacht ik, wow, dat is bravoer. En toen vroeg ik hem een keer na, ik zei, hoe zeg je dat? Toen zei hij, als ik het namelijk zeg, iedereen geneest behalve één, denkt iedereen dat hij die één is. En je hebt geloof nodig om te gaan wandelen in wat God spreekt. En uitzondering denken bouwt geen geloof. Dat bouwt ongeloof. Iedereen is geroepen. Jij bent geroepen. Dus als ik dit dan lees, dan gaat dit dus over jou. Zeg eens hardop, dit gaat over mij. En kijk eens naar je buurman, buurvrouw en zeg je, dit gaat over jou. Zo is het, je bent geroepen. Je bent hiertoe bestemd om zoals Jezus te zijn. To be like him is niet een hobby, is niet iets wat je erbij doet. To be like him is de bestemming van jouw leven. En wie hij ook heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. Dus hij heeft jou bestemd, hij heeft jou bestemd, hij heeft jou geroepen. Misschien heb je de roep gehoord, misschien nog niet, dan hoor je hem nu. Jezus roept jou. Maar hij maakt het ook mogelijk, want hij heeft jou al vrijgesproken. Hij heeft al gezegd, iedereen die mijn naam aanroept, zal gered worden. En hij laat je al delen in zijn luister. En hier zit misschien de spanning op, dat je zegt, wow, de luister van Christus. En luister is een klassiek woord voor glorie. Is iets waarin je, als je de koning ziet in zijn paleis, dan gaat het om zijn luister. Dan gaat het om pracht en praal en voorspoed en vrede en rust. En eigenlijk al het goede van het leven. En misschien herken je dat nu niet in jouw leven. En zeg je, wacht even Robert, dit is voor mij geen werkelijkheid. Dat kan heel goed. Want ons leven leeft continu door de zonde in spanning tussen werkelijkheid, de waarheid van Christus en de realiteit van ons leven. En we leven in de realiteit van ons leven met ons oog op de waarheid van Christus. En we zeggen, ook al voel ik misschien ziekte, hij heeft mij genezen. Ook al voel ik me alleen, hij is altijd bij mij. Ook al voel ik mij verlaten, hij zal mij nooit verlaten, dus nu ook niet. Dat is de waarheid die je misschien in realiteit niet voelt. En dat is geloof. En daar hebben we elkaar voor nodig om dat aan elkaar te vertellen. Maar onze roeping, ons grootste doel op aarde is om als Jezus te zijn. To be like him. Paulus die spreekt vaak over dat wij imitators van Christus moeten zijn. Doe gewoon Jezus na. Als je het niet meer weet, doe gewoon Jezus na. Of weet je wat, als je dat te moeilijk vindt, doe mij dan na, zegt Paulus. Waar ik Jezus na doe. Dus als ik vergeef, doe mij gewoon na. Niet te lang over nadenken, gewoon doen. En als ik spreek over Gods liefde, doe mij na. Gewoon doen. Wees een imitator van Jezus. En Jezus zelf zegt regelmatig in de Bijbel die we gelukkig hebben, die het leven van Jezus omschrijft tegen mensen, volg mij. Annemiek sprak erover, hè? Over die hiel vastpakken. Over dat je zo dicht op Jezus loopt, dat je alles voelt. Dat je voelt wat hij gaat doen, wat hij gaat zeggen en welke kant hij opgaat. Dat je zo dicht op Jezus leeft en je volgt hem na en je doet hem gewoon na. En zo groei je in je leven. Dat is niet één moment. Dat is onze dagelijkse worsteling tussen waarheid en realiteit. Tussen leven en dood. Tussen vlees en geest. En heel eerlijk, dat is best lastig. Toch? Maar misschien alleen voor mij. Ik vind dat best lastig. Ik voel daar een botsing. Ik voel een botsing tussen wat ik zelf wil, of wat mij overkomt en wat de Bijbel spreekt. Ik voel een botsing tussen onrecht die mij aangedaan wordt en vergeven en gewoon in liefde reageren. Ik voel daar een botsing. Maar ik voel daar ook een keus. Ik heb ook een keus om dat te zeggen, volg ik mijn eigen vlees of ga ik Jezus volgen? Wil ik zijn zoals de wereld van mij vraagt, of wil ik zijn zoals Jezus van mij vraagt? En ieder moment van de dag heb jij die keus. Die keus heb je op dit moment ook. En die keus, ik daag je uit om die te omarmen. Om daar vol in te gaan. En Jezus te volgen. Door die botsing heen. En we gaan daar deze maand nog meer over praten, hoor, want die is gewoon realiteit om Jezus te volgen. Maar ik ben zo blij dat we de Bijbel hebben. Dat we gewoon 4 evangeliën hebben die het leven van Jezus beschrijven. Want het is zo makkelijk om iemand te volgen die waar je ook over kan lezen, toch? Ik vind het fijn, dus ik moedig je ook aan. Lees de 4 evangeliën waar het Nieuwe Testament mee begint. Dat zijn 4 ooggetuigenverslagen van het leven van Jezus. En ik vind het zo mooi dat Jezus, of dat God het zo heeft georganiseerd, dat er 4 verhalen zijn. Want Jezus had een heleboel volgelingen, gaan we zo ook even lezen. Er liepen duizenden mensen achter hem aan. Maar er zat een wat kleinere kring in, dat waren de 70. Die stuurt hij later ook uit. Dat waren een soort van dichtbij volgelingen. Maar daarbinnen had hij nog de 12, die wij kennen als de discipelen. En daarbinnen had hij nog een hechte groepje, dat heette de 3. En die gingen vaak met een mede berg op. Die hadden net van die iets meer intieme momenten. En dat is oké. Die heb je misschien hier in de kerk ook. Hier heb je de 3000 en dan heb je je connectgroep is dan de 12 en dan hè, zo bouwt het. Dat is prima, zo werkt het leven. Maar er zijn 4 evangeliën en iedere evangelie die schrijft ongeveer dezelfde verhalen. Soms komt een gebeurtenis in 1 terug en anders in 2 evangeliën. Maar er wordt altijd een ander perspectief gedeeld en dat vind ik zo mooi. Weet je, want wij allemaal kijken naar dezelfde gebeurtenis met een ander perspectief. En zo bijvoorbeeld Lucas. En Lucas is een arts. En Lucas die schrijft heel erg vanuit de menselijke lichaam dingen. Die schrijft heel veel over wonderen. Want die was arts. Die zei elke keer, hoe kan dit toch? Hoe kan dit? Oh, ik ben arts. Ik weet dat deze man 3 jaar dagen dood is. Dat had niet gekund. Maar het kan. Bij Jezus kan het. Dus lees ook de 4 evangeliën. Wij lezen zo meteen uit Johannes. De discipel die Jezus lief had, staat er dan. Je zit heel veel met gevoel. En we gaan een stukje lezen, gewoon als voorbeeld. Wat ik van hou als ik Bijbel lees, is om het praktisch te maken. De Bijbel is niet gewoon een verzameling leuke verhalen. Ieder verhaal zegt iets over jou en zegt iets tegen jou. En dat zijn de 2 vragen die je eigenlijk misschien jezelf moet vragen op het moment dat je de Bijbel leest. Hé, wat zegt dit over mij? En maar bovenal, wat zegt dit tegen mij? En ik wil gewoon een stukje pakken en die samen even doorworstelen. Vind je dat oké? Solid, ik heb een microfoon. We lezen Johannes 6, vers 1 tot 13. En ik kwam er in mijn studie achter dat dit verhaal gaat over mijn 3 kinderen. Dus maak je borst maar nat, jongens. Dat is de angst van een predikerskind, hè? Oh jee, als je maar niet mij noemt. Sorry schatten, jullie gaan eraan vandaag. Nee, wat geitje. Daarna staat er in vers 1, Johannes 6 vers 1. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wat meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Dus ze zagen de acties van Jezus en ze hadden zoiets van, ik weet niet wie dat is, maar dat is bijzonder. Daar moet ik meer van weten. Dus die volgden hem. Van een afstand weliswaar, maar ze waren nieuwsgierig, ze wilden meer weten. En Jezus ging daar de berg op, staat in vers 3, en hij ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Leuk, hè? Filippus antwoordde: zelfs 200 denari zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Oftewel, we hebben niet genoeg. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongetje met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? En Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras. Ik vind dat zo leuk. Ik ben een beelddenker, hè? Dus ik heb dit soort details nodig om het beeld te schetsen. Maar er was daar veel gras, mocht je je afvragen hoe het eruit zag. En ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Dus dat betekent waarschijnlijk met vrouwen en kinderen erbij, waren het misschien wel 10.000. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. In een andere evangelie wordt uitgelegd dat Jezus God dankte voor wat er ging gebeuren. Als we het hebben over de preek van Rian vorige week, is dit de kern. Is God danken voor wat er ging gebeuren? Ik geloof God gaat voorzien en ik dank hem nu al voor wat er gaat gebeuren. Zij sprak het dankgebed uit, verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. 12 manden vol. Van 5 broden en 2 visjes onder 10.000 mensen. Wat een wonder. We gaan hier even door en ik haal er 5 punten voor je uit om je te helpen om achter Jezus aan te gaan. Om de confrontatie tussen vlees en geest aan te gaan. Om te kiezen voor Jezus. Maar eerst even waarom dit iets zegt over mijn kinderen. Dat is natuurlijk iets leuk, hè? Sowieso gaat het over een klein jongetje die iets had en die wilde het niet afgeven. Ik denk, oh Ethan, ik zie jou zo zitten. Het zijn mijn broodjes. Hij is ook gek op vis trouwens. Dus ik zie hem daar wel zitten met zijn lunchpakketje. En dan gaat het over Andreas. Weet je wat Andreas betekent? Hebben jullie natuurlijk allemaal net opgezocht. Andreas, Zet is eigenlijk Andreas. Want Andreas betekent mannelijk. Hè? Mannelijk. Hey, als ik een bijbeltekst of een bijbelgedeelte lees, ga ik allemaal de woorden uitzoeken. Ga ik, oh, wat zit hier in? Soms zitten er echt pareltjes in en soms is het gewoon leuk. Zoals dit is mannelijk. Andreas is mannelijk en Seth is mannelijk. Bijna net zo mannelijk als ik. En Filippus, weet je wat Filippus betekent? Filippus is Noli. Weet je wat Filippus betekent? Gek op paarden. Ja, dat zijn van die paaltjes in de Bijbel die je denkt, oh, blij dat ik dat weet. Ik moest denken aan mijn kinderen. Ik vind het een leuk uitstapje. Maar er zijn die 5 punten die voor jou handig zijn. Die voor jou meewerken, meedelen, helpen om Jezus te volgen. En de eerste punt die ik eruit heb gehaald is Jezus heeft oog voor nood. En dat is misschien een inkopper, maar Jezus is bezig met iets heel anders. Die is bezig met zijn eigen lijdensweg, maar ook te vertellen aan mensen wat het koninkrijk van God betekent. En er is een botsing tussen de waarheid van Jezus en de realiteit van religie in die tijd. En die mensen lopen achter hem aan omdat hij iets vertelt wat ze nog nooit hebben gehoord. Er zit leven in zijn woorden in plaats van de dood van de fariseërs. En ze volgen hem vol honger voor wat hij wil vertellen. Maar Jezus heeft ook oog voor hun lichamelijke nood. En hij weet dat ze honger gaan krijgen. Jezus kent jouw nood nog voordat hij voor jou zichtbaar wordt. Nog voordat die mensen honger hadden in hun lichaam, wist Jezus al, ze gaan honger krijgen en ik heb een plan. Ik ga hierin voorzien en ik ga mensen gebruiken hiervoor. Maar misschien denk je dat je alleen bent met je nood. Maar Jezus heeft je nood al lang gezien en is bezig met een plan. Mijn vraag aan jou is, vertrouw je hem daarin? De Bijbel spreekt over dat je geen enkele zorg hoeft te maken. Als God zorgt voor de vogeltjes en de bloemetjes, waarom zou jij je zorgen maken? Omdat Jezus je nood al lang kent. En dat hij al een plan in werking heeft om je te helpen. En de tweede daarin is Jezus gebruikt zijn discipelen om die plan te volvoeren. Mijn vraag aan jou is, heb jij ook oog voor de noden om jou heen? Weet je dat Jezus jou wil gebruiken om noden te ledigen, om te helpen, om er voor iemand te zijn, om kracht te geven, om hulp te geven. Weet jij dat jij zijn middel bent? Of gaat het in jouw leven voornamelijk om jouw noden? En zijn die al zoveel tijd verzwelgend dat je geen oog hebt voor de mensen om je heen? Dan is het op dit moment een tijd om te zeggen, ik wil Jezus volgen. En die was bezig met de noden van een ander. Ik wil mijn focus van mijn eigen rotzooi afhalen en ik wil gaan geven. Weet je dat de Bijbel ook spreekt dat er beloning zit, dat er vrucht zit in het geven als je zelf iets nodig hebt? Op het moment dat jij thuis zit en je voelt je eenzaam en dat is een realiteit. Dan kun je zeggen, ze bellen me nooit, ze komen nooit bij me, maar je kan ook zeggen, blijkbaar is hier een nood die ik zelf ook voel, ik ga proberen te geven. Ik ga uitstappen. De Bijbel spreekt dat er wonderbaarlijke zegen op rust. Op het moment als jij geeft, als jij zelf iets nodig hebt. In de lijn van Jezus die zichzelf gaf om ons te redden. Maar dat is het eerste punt wat ik hier uithaal. Is, noden zijn echt en Jezus heeft daar oog voor. En hij gebruikt jou en mij. Hij gebruikt de kerk daarvoor. Zijn wij daar alert in? En het tweede punt is het stuk waarin hij Filippus eigenlijk confronteert met het probleem. En hij zegt, heb jij hier een plan voor? Wat gaan we doen? En Filippus voelt zich misschien wel helemaal overrompeld. En misschien voel jij dat ook, want de noden van de wereld zijn te groot voor ons om te ledigen. Dus natuurlijk voel je je overrompeld. Ik kan de eenzaamheid van een ander niet oplossen. Ik kan de afwijzing van een ander niet oplossen. En Jezus vraagt ons dan, maar wat ga je hier dan doen? En Jezus is niet op zoek naar de antwoord, want er staat hier al, hij wist al lang wat hij ging doen. Jezus zocht niet naar de openbaring van Filippus. Jezus zocht naar zijn toewijding. Jezus zocht zijn hart. Ben je er klaar voor om iets te gaan doen? Ben je er klaar voor dat op het moment als ik mijn plan in werking ga stellen, dan heb ik jou nodig. Ben je er klaar voor? Ben je ervan bewust dat niet jouw oplossing er hoeft te zijn, maar dat jij er moet zijn? Ben jij beschikbaar? Filippus, ben jij hier klaar om mijn plan uit te voeren? Hoe is jouw hart? En het roept het ons ook naar anderen. Als wij met anderen omgaan, zijn we op zoek naar hun hart of naar hun mening? Meningen verschillen en die verscheuren vaak, maar een hart kan samenbrengen. Wij als discipelen van Jezus willen zijn zoals Jezus. We willen op zoek gaan naar mensen hun hart zonder oordeel. Omdat we weten dat God hun zoekt en hun geroepen heeft en ook hun bestemd heeft om te zijn zoals Jezus. De derde is, Jezus volgen leert je kijken naar de mogelijkheden, niet de tekortkomingen. Ik vind het zo grappig dat Andreas blijkbaar bij deze situatie betrokken is, of hij hoort dat of zo. En dan zegt hij ineens tegen Jezus, nou, er is hier een jongetje en die heeft 5 broden en 2 vissen. Maar ja, nu ik het zeg, denk ik, daar hebben we ook niks aan. Maar hij zegt het wel. Er zit iets in die verwachting dat Jezus iets kan doen met het kleine wat wij te weinig achten. Er zit geloof in dat hij zegt, nou, laat ik maar iets stoms zeggen, Heer. Er zijn hier 5 broden en 2 vissen. Ja, we kunnen er niks mee, maar misschien heeft u iets in de gedachten. Oh, ik zou willen dat we stommer waren zoals Andreas. Om gewoon dit soort dingen tegen God te zeggen. Heer, ik weet dat u een wonder wil gaan doen in mijn gezin, maar het enige wat ik heb is dit. En dat Jezus zegt, meer dan voldoende. Oh Heer, mijn talent is, ik kan dit niet oplossen alleen, Heer, maar mag ik even iets stoms zeggen? Hier heeft u het. En Jezus zegt, meer dan voldoende. Zijn wij gefocust op hetgene wat wij niet hebben? Of hebben wij geloof dat God kan gebruiken wat we wel hebben? Jezus is in staat om 10.000 mensen te voeden met een lunch van een klein jongetje. En ik wil zijn zoals Andreas. Ik hoop dat jij wil zijn zoals Andreas, die zegt, Heer, hier heeft u het, gebruik het maar. Misschien had hij maar een klein beetje geloof. Misschien schrok hij van zijn eigen woorden. En misschien keek Filippus hem ook wel aan met, dude, wat hebben we hier nou weer aan? Soms zijn de mensen om ons heen niet altijd behulpzaam, hè? Het is onze eigen tekortkomingen waarin we kijken naar wat we niet hebben in plaats van wat we wel hebben. En het zegt zoveel over ons, hè? Andreas zag de potentie in 5 broden en 2 vissen. Jezus gebruikt dat. 4. En die is voor ons christenen die al zo lang in de kerk wandelen. Soms zijn wij het kleine jongetje. Die goed voorbereid naar de kerk ging. Goed voorbereid in het leven wandelen. En zeggen, oké, ik weet niet wat Jezus gaat doen, maar ik zorg ervoor dat ik mijn lunch bij me heb. Ik zorg voor mezelf. Ik zorg dat ik mijn shit op orde heb. En ik doe dat. En dan komt er een discipel langs. En die pakt het gewoon af. Die pakt het gewoon af. En misschien voelen we ons in de kerk net zo. Dus we hebben ideeën, we hebben plannen, we hebben passie voor God. En het komt soms niks van terecht. En soms is het zelfs dat je het bij de apostelen of bij de leiders van de kerk brengt. En dat zal hier ook zo zijn, dat zal in andere kerken zijn geweest. Is dat we zeggen, geweldig, gaan we niet doen. En je voelt je een klein jongetje die de lunch is afgepakt. Want je zou iets moois doen voor Jezus, je zou iets moois doen voor God en het werd niet herkend. Dat is een hele goede uitspraak die ik heel vaak herinner van een goede spreker. En die zei, not every good idea is a God idea. Niet ieder goed idee is een God idee. God heeft timing, God heeft planning die wij niet altijd kennen. Maar we weten ook dat alles wat God doet, goed is. En er zitten hier mensen. Of je nu hier zit of thuis meekijkt. Je voelt als een jongetje waarvan de lunch is afgepakt. En je voelt je niet erkend of gezien. Maar ik wil je dit zeggen. Jezus gebruikte het voor een wonder. Dit jongetje wist niet wat er ging gebeuren toen zijn brood werd afgepakt. Maar Jezus draait het om en voedt het jongetje meer dan wat hij ooit had gedacht. Want er was volop eten. Voldoende voor hem, voor zijn gezin, voor zijn mensen om hem heen. Zoveel dat er 12 manden vol waren. En het woord van God voor jou vandaag is, misschien voel je alsof je brood is afgepakt. Alsof het mooie wat je voor Jezus wilde doen of ging doen is afgepakt. Maar Jezus heeft het of gaat het gebruiken ten glorie van zijn naam. Durf jij te wachten tot hij jou gaat voeden? Tot hij een wonder gaat doen met wat jij hebt. Soms is Jezus volgen iets moois kwijtraken. Om later te herkennen dat God het voor iets nog moois gebruikt heeft. Vertrouwen wij God daarin. Durven los te laten. En te zeggen, Heer, alles was al van u. U kunt niks van mij afpakken. Alles was al van u. En alles wat ik heb en wat ik ben, geef ik aan u. Dus u kunt niks afpakken. Zo bevrijdend. En gewoon achter Jezus aan te lopen. En je zeggen, Heer, hier heb ik. Het zijn maar 5 broden en 2 vis. Ik weet niet wat u ermee kan. Maar doe ermee wat u wilt. En wat doet Jezus? Hij vermenigt het zoveel. Dat er 12 manden over zijn. En dat is punt 5. Als je Jezus durft te volgen, durft te geven van wat je hebt, durft te vertrouwen dat hij het gaat vermenigvuldigen, dan zijn er 12 manden over. En die 12 manden zijn niet zomaar. 12 is een getal die in de Bijbel continu terugkomt als teken van de volheid. We hebben het over 12 stammen, we hebben het over 12 discipelen, we hebben het over 12 stenen, continu kwam 12 terug als teken van de volheid van God. Eigenlijk zegt hij hiermee, ik zorg ervoor dat er altijd en voor iedereen voldoende is. Altijd en voor iedereen is er volledig voldoende. Aan het kruis zei hij, het is volbracht. Er hoeft niks meer aan toe te voegen te worden. Je hebt eten en er is 12 manden over. Genoeg om uit te delen. Jezus volgen en dienen betekent dat er ook genoeg is voor jou. En om mee te nemen naar buiten. Kun je vragen of je wil gaan staan als we samen zometeen dat slotlied zingen van More of you, less of me. En dat is misschien wel het hele preek samengevat in één zin. Is als jij met Jezus wandelt, dan is het elke dag opnieuw zeggen, oh Heer, meer van u en minder van mij. Mijn vlees moet gekruisigd worden. Heer, minder van mij, maar meer van uw geest. Minder van mijn ziel, mijn meningen, mijn gevoelens, mijn ideeën. En meer van uw leiding, meer van uw stem en meer van uw wonderen en meer van uw tekenen. Heer, u wil meer gaan doen. En hoe meer je dat gaat doen, hoe meer God je ook daarin kunt gebruiken. Omdat je afgestemd bent op wat hij aan het doen is. Dat je hart afgestemd is op God en je bent klaar om te volgen. En je pakt zijn enkelbeet en je loopt achter hem aan. Jezus volgen gaat ook niet om jou, het gaat om Jezus. En dat is heerlijk. Want er is niks bevrijdender dan onze eigen ogen van onszelf afgericht te hebben op het volmaakte lam van God. Op de belichaming van Gods genade en van zijn liefde. Ik wil vragen of je gewoon je ogen dicht wil doen en jezelf gewoon inbeelden dat je naar Jezus kijkt. Er zit zoveel kracht in onze verbeelding. Wanneer we gewoon Jezus zien en dat hij tegen jou zegt, ik heb jou geroepen. Ik heb jou bestemd en geroepen om een evenbeeld te zijn van mij. En alles wat je hebt is voldoende. Geef het aan mij en je zult meer wonderen gaan zien dan je ooit hebt gedacht of verlangd of gebeden. En neem je voor op die momenten waarin er een botsing komt tussen God en jou. Tussen jouw wil en zijn wil. Tussen jouw vlees en de geest. Neem je voor om te zeggen, ik ga Jezus volgen. Ik ga die strijd aan. Ik ga Jezus volgen. Ik ga meer lijken op hem. Zodat de wereld ziet dat Jezus leeft en dat ze hem zullen volgen. En wees er ook voorbereid dat mensen ook bij jou komen. Wees voorbereid dat mensen bij jou komen om te zeggen, ik heb een nood. En dan hoef je ze alleen maar bij Jezus te brengen. En hij gaat een nood helpen. Heer Jezus, dank u wel dat u uw leven gaf als voorbeeld. Dat u het niet mystiek maakte of vreemd of raar, maar dat u zelf kwam om ons voor te doen hoe wij mogen zijn. Hoe wij voorbestemd zijn. Heer, en u heeft ons al laten delen in uw luister. Wij zijn al glorieus als u, alleen wij zien het zo vaak niet. Heer, ik bid dat u onze ogen opent. Dat wij zien wie wij werkelijk zijn in u. Heer, is dat we onze, als we in de spiegel kijken, niet onszelf zien, maar dat we u zien en zeggen, oh, kijk eens hoe mooi ik ben. Kijk eens hoe volmaakt ik ben. Hoe God mij lief heeft en een plan voor mijn leven heeft. Heer, en u heeft ieder van ons geroepen om u te volgen. U heeft ieder van ons, heeft u vrijgekocht. En ik wil jou hier in de zaal ook het moment geven, als jij nu zegt, dat wist ik niet. Ik wist niet dat God mij al had vrijgekocht, nog voordat ik hem kende of hem zocht. Ik wist niet dat hij mij al had bestemd om zijn kind te zijn. Ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen worden, want misschien heb ik te veel verkeerd gedaan. Of je moest eens weten. Ik zeg je nu dit, God heeft jou al lang gezien En hij roept jou nu om te zeggen, Jezus, ik wil u volgen. En hij weet alles al. En hij is er niet van geschrokken. En ik wil jou vragen op dit moment, als jij dat bent, en jij zegt, ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn hart aan hem geven. Ik wil eigenlijk zeggen, Heer, het gaat om u en niet om mij. Ik wil dit moment nu nemen om die keuze te maken. Ik wil je vragen om gewoon je hand even op te steken. Gewoon, dat mag nu. Je mag nu gewoon je hand opsteken en zeggen, ik wil mijn hart aan Jezus geven. Ik wil u volgen. Ik wil die strijd aangaan tussen wat ik wil en wat u wilt. En ik weet dat wat u wilt goed is. En ik weet dat u voor mij zorgt. En ik weet dat u mij helpt. En dat u mij uw geest geeft om me te helpen. En ik weet dat ook al val ik nog steeds mag opstaan. En dat u mij niet veroordeelt. Amen. Ik heb jullie hand gezien. En ik spreek over jullie uit dat de kracht van God in jullie leven werkt. Dat door alleen je hand op te steken, door het belijden naar God. Heer, hier ben ik. Hij heeft jou al lang gezien. En hij heeft jou al lang geroepen. Door jouw hand op te steken heb jij gezegd, Heer, ik zoek nu ook naar u. En als je zo wilt, kom dan straks gewoon even naar voren. Dan bidden we voor je. Dan leggen we onze handen op je. Dan spreken we woorden van God over je uit, om je te helpen. Want hij heeft je al vrijgekocht. We moeten het alleen nog in werking gaan zetten. En we moeten het tastbaar gaan maken in je leven. En er zijn stappen voor nodig. En daar zijn we allemaal voor. Want we zijn er allemaal nog niet. Godzijdank, we hebben elkaar nodig. Dus we sluiten zo af en kom dan straks naar voren. Praat even met ons en we willen voor je bidden. We willen voor je zijn. We willen je verder helpen. Zodat jij meer op Jezus gaat lijken. Zodat de wereld meer van Jezus gaat zien. Zodat zij gered gaan worden. En dat het feestje in de hemel compleet is. Want dat is wat we willen. Amen. Amen. Come on, take it away.